dat je weer luistert of meekijkt naar Flevoland in Business. Het talkradioprogramma waar je wekelijks door ondernemers wordt bijgepraat over de do's en don'ts wat betreft eigentijds en succesvol ondernemen in de regio en daarbuiten. Van ZZP'ers, MKB'ers tot managers en directieleden van de grotere bedrijven en instellingen. Wat zijn volgens hen de succesfactoren van een groeibedrijf? Welke fouten hebben ze gemaakt? En vooral ook, wat hebben ze ervan geleerd? Maar ook, hoe gaan ze om met actuele zaken als personeelskrapte, duurzaamheid, regeldruk tot tech en innovatie. Ik ben Ronald de Voert en wekelijks heb ik twee gasten in de studio. Deze week in de studio in het WTC Media Center Almere. Marcel van der Schouw, eigenaar van Adspree, en Joyce van Helden, eigenaar van Joyce van Helden Zorg en Uitvaart. Welkom allebei in de studio. Leuk dat jullie aangeschoven zijn.
Dankjewel.
Dankjewel.
Nou, we gaan Adspree. Dat heeft te maken met Adsen. Ja. En we hebben aan de andere zijde de uitvaartbusiness. Maak je wel eens plaatjes eigenlijk als etser ook voor de uitvaart?
Zeker, ja. Ja, ja, wij doen heel veel in staal dan. En ik krijg best wel eens het verzoek om een bijzondere plaat te maken voor op een graf. Wat ik eigenlijk al als voorbeeld gaf. Wij hebben laatst iets gemaakt voor iemand die heel erg Ajax-fan was. En dan kunnen we en een foto en het logo van Ajax kunnen we dan overnemen op zo'n grafplaat.
Ja. Oh, oké. Okay. Nou, gaan we straks even over je business natuurlijk verder. Heb je wel eens van zoiets gebruik gemaakt ook? Of zeg je van dat is wel echt de special?
Nou, wat je wel ziet is kleine plaatjes bij een urn.
Oh ja, maar dan moet het op zo'n pot of fles of wat
nou,
het ook is.
Nou, niet. Je kan een urn ook begraven en dan daar een klein plaatje op de plek neerzetten. Nou, ja. Dus ja. Bij een graf denk ik al heel snel aan een grafsteen. Denk ik toch niet snel aan een geëtst product.
Nee, nou goed.
Nee, maar het mooie hiervan is dat je het kunt personaliseren. En dat is eigenlijk het voordeel van hetgene wat wij doen.
Ja.
Er zijn best wel mensen die zeggen, nou ja, het is een aardige man of een aardige vrouw geweest. Ik heb een hele mooie foto en dat wil ik graag op het graf hebben. Ja, en dat kunnen wij dan op die manier heel goed realiseren.
Wat je bijvoorbeeld wel ziet bij een graf in mijn branche, is dat voordat het monument geplaatst wordt, ben je een paar weken verder, de steen moet besteld worden. En dan heb je dus een tijdelijk bordje. Anders wordt het graf zo anoniem. En dan kan ik me voorstellen dat je daar een geëtst product neerzet. Ja. Nu heb ik een soort van kunststof bordje, wat trouwens helemaal niet milieuvriendelijk is. Maar een kunststof bordje. En dat gaat dan gewoon weg.
Ja, dat klopt.
We beginnen het programma eigenlijk normaal altijd met een andere vraag. Nee, maar we gaan zo dadelijk even lekker verder natuurlijk. Maar ik wil even graag om jou te beginnen, Joyce. Wat is de lastigste zakelijke beslissing die je in de afgelopen tijd hebt moeten nemen?
Nou, bij mij is het heel veel op persoonlijk vlak. Ik ben natuurlijk uitvaartondernemer. En ik had een jong iemand die is overleden. Papa en mama waren gescheiden. Papa is mijn opdrachtgever. Papa had een hele andere wens dan mama.
En hoe ga je dat dan oplossen?
Nou ja, in dit geval ben ik gaan mediëten. Dat is alweer wat langer geleden. Maar dat zou ik niet een tweede keer doen.
Okay.
Want ik ben niet onpartijdig. Ik ben er voor papa.
Jeetje. Ja, want dat lijkt me sowieso. Hè? Ik bedoel, op het moment dat iemand komt te overlijden, op het moment dat het, nou ja, één of twee mensen zijn waar je mee te maken hebt, dan is er waarschijnlijk wat sneller een besluit over hoe en wat verder dan dat je een heel gezin hebt. Ook nog eens een keer misschien hè, met bonus, moeders, vaders, wat er allemaal bij komt kijken. Maar dat is dan voor jou zakelijk gezien, dat vind je het lastigste. Het is niet zakelijk andere dingen, want dat loopt waarschijnlijk wel.
Nou, dat loopt wel. Nou, misschien ik ben verhuisd. Ik ben voorheen franchise-nemer, was ik van Yarden. En Yarden is overgenomen door Dela, dus ik ben zelfstandig doorgegaan zonder Yarden. En ik woon al heel lang in Almere, dus ik wil graag in Almere ondernemen. En dan moet ik een opslagplaats voor mijn kisten in mijn geval? Of wil je een uitvaartcentrum? Geen uitvaartcentrum maakt mij, dan ben ik flexibeler om ergens naartoe te gaan waar nabestaanden naartoe willen. Ik werk vooral in Almere, maar het gebeurt best wel eens dat iemand bijvoorbeeld opgegroeid is in Ede. Mama die wil helemaal niet in Almere begraven worden, die wil graag naar Ede. Nou, die flexibiliteit heb ik dan wel.
Hey, want jij hebt je eigen uitvaartonderneming. Sinds begin vorig jaar ben je ZZP'er geworden dan.
Ik ben altijd al ZZP'er.
Ja, oké, maar nu ben je echt van jezelf, hè? Van Joyce van Helden Zorg en Uitvaart. Als je dan hebt over wat je net al zegt, hè? Je zit in Almere. De potentieel lijkt me heel groot, want het groeit natuurlijk steeds verder hier qua inwoneraantal.
Ja.
En dan heb je inderdaad iemand buiten de regio. Maar zit jij vaak gewoon binnen de regio of zeg je van, nou, we mogen ook gewoon daarbuiten? Of is dat dan een beetje een soort landje pik in uitvaartland?
Nee, ik mag zeker daarbuiten. Als nabestaanden mij bellen, dan ga ik daar gewoon naartoe. Maar het is fijn om in Almere te werken, omdat je kan makkelijker even bij iemand langskomen. Ja. Ik doe alles zelf, dus ik doe ook de laatste verzorging zelf. Dus dat betekent als iemand is overleden, dan dan pak ik mijn Mercedes en dan ga ik er naartoe. En dan vraag ik, kom ik met een brancard of kom ik met een kist? Mensen denken doodkist. Nee, als ik niet weet wat voor kist, dan kom ik dus met een brancard. En dan kom ik weer terug om het regelgesprek te doen. Wordt iemand begraven of gecremeerd? Ja. En wanneer?
Okay.
Dan maak ik de kaart, die kom ik weer brengen.
Het lijkt me eigenlijk allemaal lastige beslissingen, moet ik je eerlijk zeggen. Maar goed.
Nou, ik had laatst bijvoorbeeld een familie die de dochter die was tattooartiest. Maar die ging niet spreken op de uitvaart. Ik denk, nou ja, als jij tattooartiest bent, dan ben je dus creatief. Waarom kom ik het deksel niet naar je toe brengen? Maak er een mooie tekening op. Dat heeft ze ook gedaan.
Ja.
En dat is fijn als je dus in Almere zet. Maar als ik elke keer naar Ede moet rijden om iets te doen, ja, dat is onhandig.
Ja, we gaan het dadelijk even hebben over je grote auto. Want je roept alweer zo'n Mercedes, ja, dat... zo'n pausmobiel zal ik maar zeggen. Maar ik wil eerst even bij jou, Marcel, ook wat betreft jouw business. Hè. Je zit natuurlijk in de ads business of het chemisch adsen.
Ja.
Hè, dat is van Dorpels, van ik zag online van Land Rover of een Jeep. Maar je maakt ook naamplaatjes tot voor op kisten dan. Ja. Of op
En ook heel veel onderdeeltjes, precisieonderdeeltjes voor in machines. Dus worden heel veel vaak gevraagd door onder andere ASML of zo. Die dus tot op een honderdste nauwkeurige onderdeeltjes nodig hebben. En dat kun je met het etsproces kun je dat realiseren. En dan moet je denken aan een dikte van 0,1 millimeter, het materiaal. En dan tot op een honderdste nauwkeurige informaat wordt dat dan geëtst.
Okay.
En dat wordt als het ware dan ook door en door geëtst. Hè? Dus het wordt aan beide kanten geëtst. Dus het onderdeeltje wordt dan ook in een plaatje, in de plaat geleverd. Hè? Want we etsen altijd van een grote plaat af. En daar komt eigenlijk helemaal geen nabewerking meer aan te pas. Ja, het moet even uit die plaat gebroken worden. Maar het is dan ook eigenlijk helemaal kant en klaar. Dus het hoeft niet meer gesneden te worden, helemaal niets. Dus door het etsen krijg je in één keer een eindproduct.
Hey, want de ads-business, jullie hebben heel veel machines die dat doen. En we komen straks even op dat proces, denk ik, nog wel eventjes terug. Maar als je dan kijkt naar de lastigste zakelijke beslissing die jij hebt moeten nemen de afgelopen tijd.
Nou ja, voor mij is het altijd de afweging van of je wil verder uitbreiden. En ga je dat dan in mensen doen of ga je dat dan in machines doen? En dat zijn eigenlijk wel twee afwegingen. En uiteindelijk is denk ik investeren in machines voor mij dat is de moeilijke afweging. Maar dat is denk ik wel iets wat voorop staat dan in plaats van uitbreiden in mensen. Omdat je uiteindelijk hebben wij ook maar een beperkte ruimte. We hebben een soort productiehal. Ja, dan kun je niet altijd met meerdere mensen lopen. Maar ik kan wel met dezelfde mensen meerdere machines aansturen. Dus dat is dan eigenlijk wel een beetje de afweging die ik moet maken. Maar het is toch ook wel een beetje het kip-ei verhaal van ja, als ik dat doe, heb ik er dan ook wel werk voor. Want ja, als je een machine hebt, moet die ook aanstaan. Dus het is ook wel steeds afwegen van ja, wat doe ik wel en wat doe ik niet. Waar stop ik wel mijn geld in en waar niet.
Maar de ads business, dat is nog best een ambacht. Kan ik het denk ik wel onderscharen,
ja.
Is dat een hele grote groeibusiness? Of zeg je van nou, er zit gewoon een bepaald volume in? Punt.
Nou, weet je, het bedrijf bestaat al meer dan 20 jaar. Ads is natuurlijk al een hele oude techniek. Rembrandt van Rijn, zijn adsen bestaan nog steeds. Nou, dat was natuurlijk allemaal handmatig gebeurd. Het is een techniek die steeds verder ontwikkeld wordt. Maar de moeilijkheid is vaak dat je lastig kunt uitleggen wat je er precies mee kan. Dus gisteren had ik mensen op bezoek, klanten op bezoek. Die wilden graag een keertje komen kijken. En als ze dan bij mij langskomen en ik vertel erover en ik laat ze dingen zien, dan zie je eigenlijk al gaande het gesprek dat ze denken van, oh, kun je ook dit maken? Oh, kun je ook dat maken? En dit dan, kun je dit ook? En dat heb je vaak als je alleen maar via een opdracht en het leveren, daar ontbreekt het dan gewoon aan. Dus kom gewoon kijken. Ik laat je het proces zien. En dan ontstaan er ook steeds meer ideeën van wat je ermee kan. Dus ik denk zeker natuurlijk is het een business die wel redelijk stabiel is. Maar ik denk ook nog steeds dat er heel veel mogelijkheden zijn om dit proces toe te passen.
Ja, maar je had het net over dat dilemma tussen personeel en machines.
Ja.
Maar die machines lijken me heel erg solide, zal ik maar zeggen. Ja. Een soort van, ja. Is dat dan een hele grote investering waardoor dat kip-ei-verhaal een beetje lastig wordt?
Ja.
Dan gaat het meteen over tonnen of zo.
Het zijn hele speciale machines. En er zijn nog maar een paar bedrijven in de wereld die zo'n machine bouwen. En dan moet je wel denken, zo'n machine gaat gewoon wel 20, 30 jaar mee. Want het is natuurlijk vaak allemaal mechanisch wat erin zit. En er zit natuurlijk een grote pomp in. Die moet je natuurlijk al eens een keer reviseren, de motor die erin zit. Maar verder is het materiaal is vaak gewoon, zeker omdat we met chemicaliën werken, is het materiaal van polypropyleen. Wat ook echt bestendig is voor de chemische middelen die we gebruiken. Nou, dat gaat oneindig lang mee. Dus die investering kun je wel doen voor de lange termijn. Maar ja, al hetgene wat draait, ja, dat zou je wel een keertje moeten vervangen. Ja. Maar dat zijn best wel grote investeringen.
En waar heb je het dan over? 10.000 of 100.000 euro?
100.000.
Oké. Okay. Kom straks ook even bij jou natuurlijk ook richting duurzaamheid. Want dat chemisch etsen, dat klinkt meteen weer alsof de PFAS in de rondte vliegt, zou ik maar zeggen.
Ja, ja.
Maar daar komen we zo nog eventjes op. Maar even bij jou, Joyce. Want jij bent uitvaartondernemer hier in de regio. Hoeveel uitvaart doe je dan in een jaar tijd eigenlijk?
Nou, ik doe er ongeveer 35.
Oké. Okay. En hoeveel mensen overlijden hier in de regio? Ongeveer? Is daar een soort van marktanalyse over gedaan?
Ja, daar is zeker een marktanalyse gedaan. Ik weet het niet uit mijn hoofd, heel eerlijk gezegd.
Oké. Okay. Ik heb wel eens gehoord dat het iets van 1300-1400 mensen per jaar... en dat je dat dan weer zo kan verdelen. Maar goed, met de vergrijzing wordt het waarschijnlijk weer een stuk drukker.
Wordt het drukker. Maar wat je vooral ziet, en dat is lastig in mijn branche... is mensen zeggen altijd tegen mij... ja, mensen gaan altijd dood, dus je hebt altijd werk. Maar het is een bepaalde periode waarin er veel mensen komen te overlijden. Dus bijvoorbeeld in de winter, als de blaadjes van de bomen vallen... dan is het opeens heel druk. Maar ik ben maar alleen. Ja. En ik ben ook niet van plan om met meerdere mensen dit werk te gaan doen. En hoeveel uitvaarten kan je in een week doen?
Want hoe doe je dat dan? Stel je voor dat je een piek hebt. Jij bent dan zelfstandig of je hebt eigen bedrijf. Dan heb je mensen in je telefoonboekje staan die je belt en zegt kom helpen.
In de eerste instantie besteed ik de laatstverzorging uit. Stel dat ik bijvoorbeeld morgen vroeg op moet staan en vannacht komt er iemand te overlijden. Ik doe dat liever zelf, want ik heb dus een Mercedes rouwauto. Dat is ook best een investering, want die wordt helemaal omgebouwd tot overbrengauto. Ik heb mijn eigen koelplaat, ik heb schaarwagentjes. Dus ik heb best wel wat geïnvesteerd om dat zelf te kunnen doen. Dus als er iemand komt te overlijden, dan wil ik het ook liever zelf doen. En bovendien geeft het ook een andere band met je nabestaanden. Hè, je hebt tegen die tijd dat we het regelgesprek doen, dan ken ik de mensen al. Maar goed, stel dat ik morgen vroeg op moet staan omdat ik een uitzending heb bij je. Of ik heb een uitvaart. Ja, dan kan ik dus niet, dat trek ik niet. Ik kan niet midden in de nacht op pad gaan en fris zijn de volgende dag. Dan heb ik een bedrijf, een zorgteam, die namens mij dan dat stukje oppakt. En dan maak ik een afspraak voor in de middag. En dan is er ook nog verschil natuurlijk of iemand thuis komt te overlijden of in een ziekenhuis.
Maar ga jij dan wel eens op vakantie?
Tot
nu toe niet.
Ik hou niet zo van vakantie.
Oh.
Ik vind Almere fantastisch.
Okay.
Weet je, het kan best wel zijn dat ik op een gegeven moment met telefoon... Ik krijg er ook stress van. Ik moet dingen overdragen. Ik heb wel een collega hoor, met wie ik intensief samenwerk. Zoals nu dan schakel ik mijn telefoon door. Of als ik meerdere meldingen krijg en ik kan er maar één tegelijk doen. Dan bel ik een collega. Ik hou wel van samenwerken. Dan zeg ik, goh, ik zit vol, zeg ik tegen de nabestaanden. Maar ik heb wel een collega die je goed kan helpen. Dan bel ik mijn collega en dan pakt zij hem op.
Wat is een van de grootste ondernemerslessen die jij in je hele ZZP-tijd hebt meegemaakt, waarvan je zegt, achteraf gezien zou ik dat even willen delen? Gewoon iets waarvan je zegt, dat had ik toen anders moeten doen? Of
samenwerken. Ja, samenwerken met andere ondernemers.
Dat deed je vroeger minder of zo?
Dat deed ik vroeger. Nee, dat heb ik altijd wel gedaan. Maar ik vind het ook belangrijk. Je kan elkaar beschouwen als collega's, als concurrent zelfs. Dan is het een soort van landje pikken, lijken pikken in mijn geval. Maar je moet, weet je, er is genoeg werk voor ons allemaal. Daar ben ik van overtuigd. En als je samenwerkt, dan komt het ook alweer een keer terug. Want het is dus heel erg wispelturig. Ik adviseer een collega, mijn collega pakt het op. En volgende keer heeft zij hetzelfde probleem. Namelijk krijgt zij ze allemaal meerdere overlijdens. En dan belt ze mij weer op. Of als een keer inderdaad, het zorgteam zit ook vol. Kan allemaal gebeuren, maar je kan moeilijk zeggen, nou, ik kom niet.
Ja, moet je eigenlijk nog een hele opleiding doen? Wil je uitvaart?
Niet verplicht.
Nee.
Nee, niet verplicht. Het is een vrij beroep. Maar ik ben inderdaad een opleiding gaan doen. Ik heb een register uitvaartverzorgers. Dus je moet je PE-punten halen. Dus je moet 60 punten. Dus je moet regelmatig bijscholen. En daarnaast is mijn bedrijf. Het zijn twee verschillende dingen natuurlijk. Ik ben uitvaartverzorger, maar zorg en uitvaart is mijn bedrijf. Is ingeschreven bij Stichting Keurmerk. En dan moet je dus inderdaad voldoen aan bepaalde normen. Grappig. En dat wordt ook gecontroleerd.
Okay,
wist je totaal niet, hè, dat dit soort dingen... Dat wist ik echt niet. Dat dit bestond.
Nee, maar je wil bijvoorbeeld ook niet nadat sommige... Als ik bijvoorbeeld een offerte moet sturen... sommige onderdelen weet je niet... Maar je wil niet pas na de uitvaart weten wat je kosten zijn. Wordt gecontroleerd dat je binnen 24 uur een kostenbegroting stuurt, bijvoorbeeld. Of
maar goed, ik kan me voorstellen, als iemand komt te overlijden... dan ga je niet denk ik, googelen of iemand ingeschreven is bij het register.
Nee.
He, dat is natuurlijk een beetje de tijdsdruk waar je onder staat als er zoiets gebeurt. Dat je uiteindelijk uit emotie, ja, dan ga je eens kijken en denk je, nou, laat ik die maar nemen. Even heel zwart-wit, denk ik. En ja, dan wordt het geregeld, dan is het in gang gezet. Want je hebt, er is toch altijd druk. Tenminste, zo heb ik het zelf ervaren toen mijn vader overleed. Je hebt toch een gevoel van druk, je moet snel iets doen. En terwijl dat eigenlijk allemaal wel meevalt achteraf.
Maar hoe maak je die keuze? Want die is dan aan de voorkant in jouw geval wat je zegt met je vader. Is dat dan vastgelegd dat een Joyce, zal ik maar zeggen, langskomt? Of moet je die keuze dan nog maken?
Ik had toevallig iemand in de kennissenkring waarvan de dochter hetzelfde werk doet als wat jij doet. Misschien in iets andere vorm. En dat heb ik eigenlijk altijd onthouden. En dus toen mijn vader overleed, heb ik haar direct gebeld. Dus ja, toen was de keuze snel gemaakt. Maar ik heb geen idee of ze ingeschreven stond in dat register bijvoorbeeld.
Dat is dus mijn voordeel. Omdat ik dus als franchise-ondernemer heb ik een netwerk opgebouwd. Bij mijn franchisegever was iemand die dus in een bepaald postcodegebied kwam te overlijden. Het altijd doorverwezen naar Joyce. Dus, en die mensen ken ik al jaren. Dus de volgende keer als er iemand komt te overlijden, dan bellen ze dus Joyce. Ja. Dus heel veel mond-op-mond reclame. Maar als je het hebt over een beslissing die je maakt, dat wil dus niet zeggen dat ik geen... Ik word zelden gebeld naar aanleiding van, goh, ja, ik zag jou in de Almere deze week en ik wil graag dat jij de uitvaart van mama doet.
Ja. Nee.
Maar dat wil niet zeggen dat je geen assistentie moet plaatsen. Ik heb het nooit gedaan, hoor. Maar sinds ik dus los ben van Yarden, ben ik dus wel gaan investeren in advertenties. En het is toch belangrijk om het te doen. Ja. Want mensen zien toch je gezicht, je ziet je stukje tekst. En op het moment dat er iemand komt te overlijden, dan moet je dus snel een beslissing maken.
Ja, ja.
Maar wil ik even naar jou, Marcel. Want ja, Adspree, chemisch etsen, je hebt verschillende klanten. Is dat duur, zal ik maar zeggen, chemisch? Want je noemde net allerlei processen en materialen dat ik denk, daar komt ook heel veel bij kijken qua duurzaamheid en dat soort zaken.
Ja, kijk, duurzaamheid... Maar bedoel je duur in kost of willen we het even over de duurzaamheid?
Onder de A is de vraag eigenlijk van, is dat een duur iets om te maken? Omdat je dus al die processen hebt. Daar komt natuurlijk heel veel protocollen, neem ik aan, bij kijken.
Ja, nou, het is eigenlijk, als je kijkt, is het een van de goedkopere processen. Omdat wij hebben een fotografisch proces. Dus dat betekent dat wij van een grote plaat kunnen wij met een film meerdere plaatjes tegelijk maken. En het maakt niet uit qua kosten of er één letter A op staat of dat er 100.000 A'tjes op die plaat staan. Dat maakt voor de prijs niet uit. Want wij maken een film en in één keer etsen we het. Dus het proces is net zo duur voor één letter als voor 10.000 letters die op die plaat moeten komen te staan.
Ja, dus als je één bordje koopt, dan wordt het wel duur.
Ja, dus een uniek exemplaar is altijd duurder dan als je er 100 bestelt. Dus het is eigenlijk net zoals je bij mij een offerte vraagt voor één stuks. Ja, dan zal je schrikken. Maar vraag je dat voor 10 of voor 100 of zelfs meer dan dat, ja, dan gaan die kosten echt heel erg naar beneden. Omdat we hoge opstartkosten hebben, kun je dat verdelen dan over 100. En anders moet ik al die opstartkosten, ja, die zitten allemaal in dat enkele product.
Ja.
Waar zit jouw concurrentie dan? Want je hebt die machines, je hebt mensen die ook nog een keer kennis van dat proces moeten hebben.
Ja.
Waar begint dan de concurrentie? Is dat op het moment dat je heel veel wil laten etsen, dat je dan, weet ik veel, ergens naar China gaat waarschijnlijk?
Ja, dus ik zeg ook eigenlijk, maar de limiet zit bij ons zeg maar op 10.000 stuks. Dat is echt gewoon wel max. En dan zeggen we ook van, dan begint het ook echt op werken te lijken. Dan is het echt produceren. En dat is voor niemand leuk. Hè? Ik bedoel, voor de mensen die ik heb werken, die vinden het ook leuk om weer eens een ander product te maken. Ook al is het proces wel hetzelfde, maar je wil altijd werken naar het eindproduct toe. Is het meer dan 10.000? Nou, dan zie je wel dat mensen de grens overgaan. Maar ik heb gewoon het geluk gehad dat corona en dat grote schip dat in het Suezkanaal heeft stilgelegen een paar jaar geleden, dat er heel veel mensen gekozen hebben om dichterbij te produceren. En die zeggen dan, nou, het mag wel wat meer kosten. Maar ik weet in ieder geval, ik kan jou bellen, geen tijdsverschil. Ik kan je bezoeken, dat is makkelijk. We kunnen het gewoon in onze eigen taal doen. Maar ga je echt bijvoorbeeld, heb je ergens 100.000 stuks van nodig? Ja, daar zijn wij niet voor geëquipeerd om dat voor elkaar te krijgen.
Dus je hebt nog voordeel gehad bij het blokkeerschip?
Ja. En dus ik zie ook heel veel bedrijven het toch weer dichter bij huis zoeken. En ja, ik sta ook wel voor om dit soort ambachten of dit soort werk, dat moeten we ook gewoon in Nederland behouden. Er is al te veel naar het buitenland gegaan. Ik bedoel, van de week hoorde je die meneer van ASML dreigen, de topman. Ja, we kunnen het ook allemaal in het buitenland doen. En hij heeft natuurlijk hartstikke gelijk. Dat is natuurlijk ook zo. we hebben niks. Waarom kunnen we het niet in Polen doen of nog verder dan dat? Ja, dus het is wel goed om het in Nederland te behouden. Maar ja, je wordt natuurlijk als ondernemer soms ook wel... wordt het je gewoon moeilijk gemaakt. Je moet aan alle dingen voldoen. En dat zie je in het buitenland. Gaan de dingen toch wat sneller en wat beter.
Maar waar heb je het dan over? Want ik roep net even dat het duurzame of het etsen, al die processen. Ja. Het klinkt heel... Nou, laat ik het zo zeggen, dat je het heel goed moest gaan afvoeren en dat het eigenlijk chemie.
Ja.
A, is dat inderdaad ook nog op te lossen met bio-achtige zaken? En B, heb jij veel regels?
Nou ja, natuurlijk moet ik aan wet en regelgeving voldoen. Hè. Dus al het afval scheiden wij en het wordt ook op een goede manier afgevoerd. Er zijn een aantal specialistische bedrijven voor die dat doen. En daar houden we ons ook aan en daar worden we ook op gecontroleerd vanuit de overheid of vanuit de gemeente. Dus we moeten best wel aan een aantal regels voldoen. Maar als ik kijk naar de duurzaamheid zelf, zijn we wel eigenlijk altijd bezig om te zorgen dat we... Ja, ik kan wel iets in detail gaan. Wij werken dus met een etsbad. En het etsbad, daar kun je bijvoorbeeld RVS mee etsen. En als je messing of koper wil etsen, of een andere, dan heb je een ander etsbad nodig. Dus wij zijn nu aan het ontwikkelen om te kijken of we één etsbad kunnen maken voor al die producten. Nou, dan hebben we nog wel natuurlijk steeds het etsbad. Maar ik heb er in plaats van twee, heb ik er nu maar één.
Minder afval.
Ja, dus minder afval. Dus uiteindelijk, dat zijn wel innovaties waar we continu mee bezig zijn. En ook wel het materiaal. Dus je kunt je voorstellen als je een grote plaat hebt. Er zitten allemaal kleine onderdeeltjes op. Dan heb je ook altijd wel weer restafval. Nou, en dat restafval willen we, dan gaan we ook weer kijken of we dat kunnen hergebruiken. Dus dat zijn eigenlijk wel de dingen die wij voorop hebben staan. Om te zorgen om daar toch een stuk efficiëntie in te krijgen. En ook te zorgen dat we dingen hergebruiken.
Maar dat is in jullie business. Het is nou niet zo dat je zegt, ik pak even vijf andere etsbedrijven in Nederland. Hoeveel zijn er in Nederland eigenlijk nog?
Nou, ik denk uiteindelijk, er zullen er heel veel op een website hebben staan dat ze het doen.
Ja, die komen dan via jou of andere partijen dan waarschijnlijk.
Komen ze bij ons terecht. Ik denk nog één of twee of drie andere.
Maar dat is toch, dat is een soort uitstervend beroep?
Nou, ik denk niet zozeer dat het een uitstervend beroep is. Ik denk dat daar ook weer heel veel bedrijven van naar Duitsland zijn gegaan. En naar Engeland zijn gegaan en naar Polen zijn gegaan. Waar ook dit soort activiteiten plaatsvinden.
Oké, maar jij kan niet dat zeggen van... hey, collega ondernemer, etsbedrijf, ik ben bezig met dat bad. Hè, of ik wil bio-afbreekbaar, misschien wil iets uitproberen. Wat is jouw learning tot nu toe?
Nee.
Zo werkt het niet.
Nee, ik heb toevallig wel wat contacten met een bedrijf... maar dat is toch een beetje het geheim van de smid, hè? Dus ja, even, je mag wel bij elkaar in de keuken kijken... maar ik vertel je niet het recept. Dus daar moet je toch wel rekening mee houden. Hm. Maar goed, uiteindelijk gaat het er gewoon om dat je continu bezig bent om te zorgen. Want het is niet alleen het afval, maar het is ook met stroomverbruik. Dus als ik kan gewoon, we hebben bijvoorbeeld etsen op een temperatuur tussen de 40 en 50 graden. Nou, we zijn nu ook aan het onderzoeken om te kijken of we dat met lagere temperaturen kunnen doen. Nou ja, weet je, en dat draagt allemaal bij, ook voor onszelf, om toch minder energie ook te gebruiken.
Ja, nou, dat is, hoe zit dat eigenlijk in de uitvaartbusiness? Hè? Want dan hebben we natuurlijk tegenwoordig kan je allerlei manieren waarop je... begraven kan worden. Je kan zelfs je laten invriezen. Of je kan, hoe heet dat ook alweer, resoneren? Wat is in Nederland nog steeds het meest gedaan? Ik denk gewoon de kist in. Ja, of crematie.
Ja, okay, dus de kist in. Je bent altijd verplicht om in een kist of ergens op gecremeerd te worden of begraven worden. Je kan niet zo'n lichaam in de oven schuiven. En ook niet in het graf in principe. Maar cremeren is wel wat het meest voorkomt. En wat je wel heel erg ziet is dat het vooral elektrische ovens zijn nu. Terwijl tot voor kort was het gas. Dus dat is wel al wat meer duurzaam in elk geval. Maar je hebt bijvoorbeeld ook het materiaal, de kist. Tot voor een tijdje terug was het vaak spaanplaat. Een spaanplaat is helemaal niet goed voor het milieu. En dat is nu dus het is een uitvaartkistenfabriek in Friesland. Die heeft dus bomen... En daar maakt hij kisten van. En voor elke boom die ze dus gebruiken, planten ze weer een nieuwe.
Maar je zou toch ook kunnen zeggen, in jullie geval, dat is een hele mooie natuurlijk. Maar bio-afbreekbaar of zo? Ik kan me voorstellen, je hebt een kist en die verpulvert wat makkelijker. En dat is meteen mest, ik noem het dwarsstraat. Is dat ook?
Dat gebeurt wel, maar minder nog.
Is dat heel duur?
Nou, biologisch afbreekbare kisten zijn vaak niet goed in de oven. Want het vliegt te snel in de fik. Dat is gevaarlijk.
Maar wat is dan het probleem dat die te snel in de fik vliegt? Zit er niet iedereen mee te kijken?
Nee, maar dat is gevaarlijk.
Oh zo?
Die oven is dus elektrisch. En het is niet zo dat je de kist in de oven schuift... en dat je dan een vlam ziet. Zo werkt het niet. Maar die vlam ontstaat wel nadat je de kist hebt ingevoerd en de deur dicht hebt gedaan. Dan komt dat, ontstaat dat proces vanwege de hitte eigenlijk.
Ja.
Maar stel dat je iets hebt wat bijvoorbeeld riet of karton, dat gaat niet.
Nee, dat kan me iets bij voorstellen. Maar dan even naar dat resumeren. Heet dat zo mooi? Ja. Weet dat? Vertel nog even, want wat gebeurt er dan?
Nou, in principe wordt het lichaam dan dus zonder kist, maar wel in natuurlijke materialen, wordt opgelost in een soort van water.
Bad.
In een bad.
Zijn we weer bij een bad?
Ja,
allebei een
dus
bad.
Er zit natuurlijk wel iets in van, ik weet niet precies waar dat, maar volgens mij is het alkali. Dus volgens mij is dat...
Maar gebeurt dat in Nederland of is dat alleen in Amerika of zo?
Alleen in Amerika, maar het zit er wel aan te komen hoor.
En heeft dat dan te maken met regelgeving of is dat gewoon de vraag, Nina?
Regelgeving. En ik denk, vooral regelgeving, ja.
Wow.
Ja, maar want je had het net over die kist die dan met vlammen, als die in de oven gaat, hè, dus zo'n biokist. Maar worden die wel gebruikt om als mensen begraven worden, of niet?
Ja, maar er zit bijna geen verschil in.
Nee?
Het is niet zo dat ik met twee boeken kom of twee en zeg van wilt u begraven worden? Oh, dan moeten we deze collectie. En dan heb ik een andere collectie.
Oké. Is niet zo.
Nee.
Oké, gaat ook niet komen.
Nee, geloof het niet. Nee.
En maar dan even over die duurzaamheid ook. Jij noemde er een paar keer natuurlijk de rouwauto, lijkauto, de aflegauto, hoe je het ook wil noemen. Dat zijn inderdaad van die grote jongens. Zijn die ook al elektrisch?
Ja, zeker.
En heb je ook een elektrische?
Nee, sterker nog, ik heb geen op diesel.
Ah, maar dan wordt het helemaal zwart. Als je niet zwart gekleed bent, word je zwart.
Nee.
Maar is dat heel duur?
Een auto is prijzig, ja. Dat kost je 40.000, 50.000 euro minimaal.
Kan je nog kiezen überhaupt uit alle auto's? Want ik zie wel eens Tesla's. Ik weet niet waar je vader in heeft gelegen, Marcel. Was dat ook een Mercedes? Vaak is Mercedes, Volvo, Tesla.
Ja, dat heb je zeker. Kijk, ik heb een auto om over te brengen. Dus dat betekent, daar heb je eigenlijk geen keuze in. Want ik word gebeld en ik kom direct en ook eigenlijk zo snel mogelijk. Ik heb een zilverkleurige Mercedes R. Dat is prachtig, dus geen busje. Maar tijdens de uitvaart, als iemand dus met een rouwauto naar een bepaalde plek gebracht moet worden, dan kan je kiezen. Dan heb je Tesla, is elektrisch, dus een mooie auto. Maar als iemand... ik ben ook wel eens met de bus gegaan, de uitvaartbus.
Ja.
Of je mag ook zelf rijden. Ik heb ook wel eens mensen gehad met zo'n grote Volvo. Bankplat kan ook. De wet stelt niet, geeft niet aan dat je per se in een lijkwagen overgebracht moet worden.
Worden de vragen ook elk jaar weer anders? Want ik heb het idee dat we wel een beetje tegenwoordig losgaan. Hè? Dat je... Vroeger had je echt, bepaalde plekken waar je dat had. Hè, de rouwdiensten, noem maar op. Voor mij kan je tegenwoordig bij wijze van spreken in een restaurant om de hoek laten doen. Net zoals trouwen, dat kan tegenwoordig ook overal. Zijn we creatief los aan het gaan qua begraven?
Ja, je moet het wel, denk ik, tijdens het gesprek zelf zeggen. Wat dat er gaat, is uitvaartbranche heel... dat beweegt heel langzaam. Wat je wel ziet waar de veranderingen groot zijn, is beeld en geluid en rouwkaarten.
Beeld en geluid, dan bedoel je een scherm met video.
Ja, en digitale kaarten. Dus digitale kaart, je ziet van welk papier wordt een kaart gemaakt. Hoe groot is de kaart? Welke afbeelding is daarop? En als je een bepaalde afbeelding hebt en die past mooi op een landscape kaart... dan moet die kaart dus landscape zijn en niet staand.
Ja.
En dan is het ook niet fijn als je papier hebt met een ribbeltje erin. Dan is glad papier weer beter. En maak ik überhaupt al een kaart of doe ik het digitaal? En als ik digitaal heb, heb ik dan alleen maar een JPEG? Of is het bewegend? Ja. En hoe doe je het condoleanceregister? Ga ik nog mijn naam ergens in opschrijven of gaat het digitaal? Want je hebt tegenwoordig prachtige websites waar je foto's, een herinnering, een kaartje kan steken. Dat is heel mooi. En die kan je vervolgens ook weer gebruiken op die digitale kaart.
Ja, en het is heel handig als je digitaal hebt, want dan kan je meteen voor alle socials meepakken. Ik noem maar even wat. Maar als je de verhouding moet geven dan tussen het originele papier en digitaal. Wat is dan een beetje de verhouding in de business, zal ik maar zeggen? Hoe digitaal is men? Niet?
Nee, maar je ziet wel dat het heel erg komt. Ik ben ervan overtuigd dat over volgend jaar, het jaar daarop, dan binnenkort, je ziet bijvoorbeeld bij bedankkaartjes. Dat is, vroeger werd eigenlijk 80%, 90% van alle mensen deed een traditioneel bedankkaartje. Dat is gewoon niet meer. En dat gaat met rouwkaarten ook. Dat gaat heel snel. Ja.
Is dat een kostending? Of is het gewoon de mentaliteit naar digitaal? Dat we daarmee mee doen?
Mentaliteit, ja.
Okay.
Nou, ik kan heel veel zelf. Dus ik stel het ook wel eens voor. Van waarom doen we geen digitale kaart? Nee, dat willen mensen niet.
De
uitvaartbranche is heel erg traditioneel.
Ja.
Maar wat is dan het meest innovatieve in jouw branche? Want je zegt er wel, elektrisch rijden, elektrisch over. Dat is het dan? Of zeg je, resumeren was natuurlijk, dat vind ik nog wel highly innovative. Maar
ja,
dat is hem.
Dat is hem denk ik wel, ja. Nou ja, weet je, waar doe je de uitvaart? Doe je dat inderdaad in een traditionele crematorium of begraafaula? Of ga je inderdaad met de kist in het restaurant zitten?
Ja, en digitaal meekijken natuurlijk. Hè? Ja. Ik bedoel, dat, ja, ik
dat
had vorig jaar ook eentje.
Heel erg veranderd, ja.
Dat was ook heel gek dat je in één keer iemand ziet. Het was een nichtje van mij. Maar dat je dan denkt, ja, het is er wel, maar het is ook weer ver weg. Ja. Het heel plastisch worden daarmee. Maar goed, het was wel praktisch.
Wat je bijvoorbeeld ook ziet sinds corona is inderdaad heel veel bijvoorbeeld kerken. Die hebben allemaal gedigitaliseerd. Dus overal kan je met een livestream meekijken. Dus als je de uitvaart doet in een kerk, wat zeker niet iedereen wil trouwens, dan kan je heel makkelijk op afstand meekijken. Wat je ook heel erg ziet is dat mensen sinds corona in kleine kring afscheid willen nemen. Een bewuste keuze om met alleen maar de intimie afscheid te nemen. En dan is er ook vaak geen livestream bij, hoor. En wat je dan bijvoorbeeld ook ziet in corona, moest je dus die anderhalve meter afstand houden tijdens de uitvaart. En daar moet je met z'n allen ook een beetje van leren. Dus je zet de stoel op anderhalve meter afstand. Maar het is niet intiem. Je wil, als je verdrietig bent, wil je elkaar even vasthouden. En wat je dus nu veel ziet in bepaalde crematoria dan, is dat tussen elke twee stoelen een tafeltje staat met een kaarsje erop. Dat is mooi, heb je die anderhalve meter afstand. Maar het is ook heel fijn om te zien.
Ja,
doet veel intiemer aan. Maar je ziet dus steeds vaker dat er überhaupt geen rijtje stoelen meer staat. Nee, maar dat het gewoon door elkaar heen loopt.
Ja,
zit er een tafeltje tussen, kom binnen, wil je een kopje koffie, thee? En vanuit daar van, goh, we zijn er allemaal. Welkom allemaal.
Ja.
We zijn vandaag bijeen gekomen.
Als je het hebt over digitalisering, Marcel, hè, dan klinkt jouw business nog, hè, wat ik zeg, de ambacht, machines, mensen met vakkennis. Nou ja, daadwerkelijk een bad waar iets in gebeurt. En net zoals met film vroeger eigenlijk, hè, foto's ontwikkelen. Maar digitalisering, in hoeverre heb jij daarmee te maken? Doe je iets met een soort van AutoCAD-achtig programma waardoor je het doet?
Ja, dus wij werken met AutoCAD, met CorelDRAW. En alles wordt ook natuurlijk gewoon in systemen opgeslagen.
Maar dat matcht dan wel. Want dat zijn machines waar je net zegt, waar je 20 jaar mee doet. En nou, 20 jaar geleden bestond de iPhone.
Ja, maar kijk, het is niet zo dat wij het dan meteen vanuit de machine meteen kunnen opvragen. Daar zit het verschil. Maar wij hebben bijvoorbeeld een grote lasersnijder staan. En die is gewoon verbonden met de ICT. En dan kunnen we gewoon de tekeningen inlezen. Daar hoef je niet nog apart dingen voor in te laden. Dus dan heb je meteen het snijprogramma beschikbaar voor die klant met die opdracht waar alles in zit. Dus dan maak je er gewoon meteen gebruik van. Dus maar goed, dat is wel weer een generatie machine die waar dat in voorzien is. Maar ik heb bijvoorbeeld laatst vorig jaar een andere Edge machine erbij genomen. Die is wel allemaal weer veel digitaler geworden dan de andere machines die ik heb staan. Dus het is wel een proces wat gaande is. Maar het is niet iets waar wij nu echt alle tijd aan spenderen om dat voor elkaar te krijgen.
Maar je doet het wel.
Natuurlijk doe ik het. Omdat je uiteindelijk wil je, ik wil niet zeggen met zo min mogelijk, maar je wil met de groep mensen die je hebt, wil je kijken of je het maximale kunt benutten daaruit. En daar is digitalisering wel één ding van wat erbij hoort. Dus dat wat kan, zullen we digitaliseren. En ja, er zal altijd nog heel veel handwerk bij komen kijken. Ja. Maar dat is ook wel het mooie weer van het vak waarin we zitten. En dat wil ik ook blijven nastreven, dat dat ook zo blijft zoals het is.
Maar wat is het handwerk bij jou? Die machine leest het in. Die zet het op een plaats over.
Mm-hmm. Nou ja, het moet natuurlijk allemaal gemeten worden op diepte. Dus uiteindelijk hebben we daar wel digitale meters voor om de diepte daarin te meten. Maar die plaat moet toch ergens uitgehaald worden, uit de machine gehaald worden. Dat moet onder de meetapparatuur terechtkomen. En dan is er toch iemand die uiteindelijk die apparatuur uitleest voor de diepte wat het moet zijn. Als wij dat gaan belichten, die film wordt gemaakt. Ja, die film komt gewoon uit een soort van een hele grote printer, zal ik het maar even noemen. Ja, die film die moet op de metalen plaat gelegd worden. En dat moet ontwikkeld worden. Nou, dat is allemaal nog handwerk.
Ja, snap het. Ja.
Wat is jouw grootste ondernemersles, Marcel? Want je bent al lang bezig in het vak. Je hebt hiernaast nog een ander bedrijf ook. Maar dat is een ander tak van sport. Maar wat is iets waarvan je zegt, dat zou ik wel willen delen met andere ondernemers?
Ja goed, kijk, eigenlijk, jij weet dat ik een aantal jaren geleden heb ik dit bedrijf gekocht. Ik heb daarvoor, de banken waren niet happig om je daarvoor geld te lenen. En toen heb ik eigenlijk een crowdfundingsactie gestart. En crowdfunding wordt wel vaak gezien van, nou, dat mensen je geld geven, maar in dit geval is dat zeker niet zo. Maar ik heb mensen gevraagd om te investeren in mijn bedrijf en krijgen daarvoor 4,5% rente. En ik betaal ze daarvoor in 5 jaar dat bedrag terug. In die fase dat ik dat met dat geld bezig was om dat op te halen, dan word je aan alle kanten word je benaderd aan mensen die vragen van joh, ik geef je wel de helft van dat bedrag. En dan wil ik ook de helft van het bedrijf hebben. Of mensen die zeggen van, joh, zullen we het samen doen? Ik ben gewoon gebeld door wildvreemde mensen die zagen dat ik, dat er is best wel veel aandacht aan gegeven. Die gewoon zeiden van, joh, stoppen maar mee, hier heb je het geld. Maar daar stond natuurlijk altijd wel wat tegenover. Nou, ik denk de belangrijkste les die ik daarvan heb geleerd, doe dat niet. Ga het gewoon zelf doen en zorg dat je dat het bedrijf voor 100% van jezelf is. Ik heb te vaak gezien, en ik zie het nog steeds, dat veel mensen starten een onderneming even leuk met elkaar. Onder een genot van een borrel zullen we het samen doen. En in het begin gaat het allemaal goed, maar het eindigt altijd slecht. Nou ja, altijd. Het eindigt vaak, gaat het de verkeerde kant op. En het heeft met visie te maken, en het heeft met geld te maken, en het heeft met de een vindt dat de ander harder werkt dan de ander. Er zijn heel veel factoren. En dan heb je een bedrijf opgebouwd en dan wil 1 of 2 mensen willen eruit stappen. En dan komt je hele bedrijf onder druk te staan. Kijk, dat heb ik niet. Alles is van mijzelf. En als ik hulp wil hebben, dan heb ik genoeg mensen om me heen die me helpen. Ik ken genoeg ondernemers. Ik heb heel veel vrienden die ondernemer zijn. En als ik met aspecten heb, dan, nou ja, dan vraag ik hun wel om advies. En als ik dat niet wil doen, kan ik altijd nog wel iemand inhuren die me kan helpen. Dat is altijd nog goedkoper dan dat je een deel of je aandelen weg of verkoopt om dat samen met een ander te doen. Dus mijn motto zou zijn, als je de mogelijkheid hebt, ik wil een bedrijf starten, start hem alleen. En zorg dat je wel natuurlijk goede mensen om je heen hebt.
Stel je voor, Marcel, je bent 1 dag de baas van Ondernemend Nederland. Mm-hmm. Er zijn genoeg functies beschikbaar in Den Haag. Stel je voor, ze bellen je vandaag. Wat ga je doen?
Nou ja, ik zou in ieder geval willen kijken. Allereerst, als je kijkt naar de hele wet en regelgeving, alles wat erbij komt kijken. Er zijn natuurlijk voor heel veel ondernemers, en ik denk dat het voor het MKB waar ik in zit, dat dat nog wel te overzien is. Maar er zijn natuurlijk heel veel grote bedrijven. Die worden eigenlijk helemaal overspoeld waar ze aan moeten voldoen vanuit de overheid. En ik denk dat je dat moet terugdringen en dat je moet proberen te behouden wat we hebben in Nederland, dat het ook in Nederland blijft. En ik bedoel, het signaal wat die meneer heeft gegeven van de ASML is denk ik een heel belangrijk signaal. En hij zei, we gaan heus niet weg uit Eindhoven, Veldhoven. Maar je moet die man gewoon de ruimte geven dat hij kan groeien. En dat hij gewoon de mogelijkheid heeft dat hij aan mensen kan komen. En je moet niet zorgen dat al die bedrijven, er zijn al heel veel bedrijven uit Nederland vertrokken. En zeker productiebedrijven. Hè. Ik zie mezelf toch meer als een productiebedrijf. Als je gewoon kijkt wat wij nog aan productie in Nederland hebben. Nou, daar is heel veel al vertrokken. Maar die zijn niet vertrokken uit weelde omdat het hier zo goed is. Die zijn vertrokken uit armoede. En dat moet je natuurlijk zien te voorkomen.
Hoe is dat in, als jij 1 dag Joyce de baas van Ondernemend Nederland zou zijn? Vanuit jouw branche gekeken. Wat zou jij doen?
Sowieso ben ik het heel erg met je eens. Ik vind het wel zorgwekkend dat alle grote bedrijven verdwijnen uit Nederland, van ASML. Ja, in mijn branche heb je dus ook wet en regelgeving waar je aan moet voldoen. Maar ik ervaar het niet als heel erg storend. Het is ook eigenlijk nog niet zo lang in ontwikkeling, want het is dus altijd een vrij beroep geweest. En het hele Stichting Keurmerk is er eigenlijk nog niet zo heel erg lang. Dus en de regels waar je dus aan moet voldoen is wat mij betreft ook volkomen logisch. Dus nee, ik heb daar geen last van.
Oké, nou dat is ook weer eens een keer een van de weinige brandjes volgens mij dan. Maar misschien waarschijnlijk vanwege wat je zegt. Hè? Het is een vrij beroep. Het is ook heel duidelijk wat je moet doen.
Nou, ik vind het ook wel goed, heel eerlijk gezegd.
De regels?
Ja, eigenlijk wel. Om inderdaad een voorbeeld te geven. Bezittingen. Je moet het wel registreren en je moet wel bijhouden of dat iemand iets terug wil of niet. Ik bedoel, je kan moeilijk iemand met een trouwring cremeren en achteraf zeggen, oh, ik had hem eigenlijk terug willen hebben. Dus dat moet geregistreerd worden. En het is ook wel eens heel vervelend hoor, want het is heel veel papierwerk. Dat zou je heel graag willen digitaliseren.
Ik wou net zeggen, dat is ook nog niet digitaal.
Het is makkelijk om het dan even op een papiertje te hebben op dat moment. Ja, maar dat moet je eigenlijk digitaliseren. Maar,
of ga je het daarna digitaliseren? Kan ook nog.
Daarna ga ik het digitaliseren, ja.
Oké, dus het is nog wel 2 staps. Oké.
Okay. Ja. Ja, mag ik nog even vragen? Want ik ben wel even benieuwd over die elektrische auto. Hè. Zijn er dan mensen die dan vragen, als er iemand overleden is, van ja, ik wil dan wel iemand hebben, maar hij moet in een elektrische auto vervoerd worden? Nee, dacht ik al.
Nee. Het, misschien nee. Een heel minuutje krijg je met allemaal types en modellen en uitstoot.
Ja. Kijk, nee, maar er zijn altijd mensen die hebben tegen mij 3 dingen gezegd eigenlijk. En die zegt, er zijn eigenlijk de 3 B's, daar kun je het meeste geld in verdienen. En dat zijn als er baby's geboren worden, dat zijn bruiloften en dat zijn begrafenissen. Omdat dat vaak allemaal op emotie, ja, worden daar beslissingen in genomen. En het moet vaak snel. En als je daar dan naar kijkt, en vandaar ook dat zo'n vraag is, dat het is in een korte tijd moet je heel veel keuzes maken. En Je moet een kist, een kaart, je wil een goede uitvaart hebben. Je wil dat mensen tegenwoordig broodjes kroket hebben. Je wil een borrel, je wil dit, je wil dat. En eigenlijk maakt geld dan niet meer, denk ik. Misschien valt het wel mee, hoor. Maar
ik denk juist dat het een mooie rol is van de uitvaartverzorger om mensen daarin te wijzen.
Ja, dat weet ik
dit,
ook wel.
Maar het kan ook zo, dan betaal je een stuk minder.
Ja.
Mooi. Ik ga afsluiten, dame. Heer, hartelijk dank voor jullie komst uit de studio. Marcel van der Schouw, eigenaar van Edspri. En Joyce van Helden, eigenaar van Joyce van Helden Zorg en Uitvaart. Hartelijk dank voor jullie komst. En het delen van jullie ondernemerslessen en inzichten. Dat is altijd weer heel erg leerzaam. Dank je hartelijk.
Dank je wel.
Jij bedankt voor het kijken en wel het luisteren naar deze aflevering van Flevoland in Business. Mocht je eerdere afleveringen willen beluisteren of bekijken, check dan even de diverse platformen zoals Spotify, Vimeo, YouTube, ICFM, Enomere TV of Enomere Radio. Dan wel het Kandamere ondernemersplatform. Ik wens je een hele succesvolle week toe en graag tot de volgende keer.